What's next in influencer marketing? De trends, insights en insiders. Met gasten uit de industrie, merken en natuurlijk influencers. Geproduceerd door 365.
Welkom bij alweer de derde aflevering. We hebben in de tussentijd een upgrade gehad qua apparatuur, dus vanaf nu klinkt ook alles uber profi. Mijn naam is John Meulemans, oprichter van 365. En vandaag duiken we in een onderwerp dat me erg fascineert en dat een grote link heeft met influencer marketing. Ik denk overigens dat niet veel mensen dat beseffen, maar dat kan ook komen omdat het onderwerp nog relatief onbekend is. Vandaag hebben we het namelijk over het fenomeen e-sports. En ik heb twee insiders aan tafel die ons er alles over kunnen vertellen. Links van mij zit Amon Havers, de oprichter van Age Network, bekende uit de YouTube MCN-wereld en tevens de man achter Asterion. Dat is een van de grootste Nederlandse e-sports teams. En tegenover mij zit Pim Muntz, e-sports marketeer bij e-sports experts. Welkom heren.
Dankjewel.
Laten we misschien beginnen bij het begin. Wat is nu precies e-sports en wat doen jullie in e-sports?
Nou, Amon, maar trap je hem af?
Ja, dat is ik. Ja hoor. Nou, ik denk dat heel veel mensen denken als ze e-sports horen, dat is electronic sports natuurlijk waar het voor staat. En vervolgens trekken ze daarmee direct een parallel naar hoe normaal sport werkt. Terwijl e-sports daarin eigenlijk één ander ding heeft en dat is dat het onderdeel is van gaming. Dus waar je normaal met sport een hele brede sport zou hebben, dat is in e-sports is dat gewoon gaming. Mm-hmm. Dan heb je echt een top waar de beste spelers tegen elkaar spelen. En dat is e-sports eigenlijk. En daar kan je natuurlijk dikke competities omheen organiseren, uitzendingen daarbij, prijsgeld, dat soort dingen allemaal. Maar het gaat echt om die top en die beste spelers van een bepaald land, een bepaalde regio of van de hele wereld. Dat is e-sports.
Daar hoef ik denk ik niks meer aan toe te voegen. Nee, een hele goede beschrijving is van het verschil tussen e-sports en gaming daar.
Ja, want dat is wel iets heel anders, begrijp ik. Hè? Want e-sports en gaming, als je dat over één kam scheert,
krijg... Je hebt gewoon hele verschillende doelgroepen waarin gaming echt het breedste van het breedste is van allemaal. Ik bedoel, in Nederland hebben we meer dan 10 miljoen gamers. Waarom? Nou ja, omdat ja. Misschien ja, iemand die bij je huis woont met Candy Crush op zijn telefoon, die is ook een gamer.
Ja, ja.
Daarin. En die wordt daarin ook meegerekend. Terwijl e-sports is echt gewoon een core doelgroep die gewoon de beste gamers in bepaalde spellen willen zien.
Juist.
Want ja. Niet iedere game is geschikt voor e-sport.
En wat voor spellen moet ik aan denken? Wat zijn de meest grote e-sports?
Op dit moment wereldwijd zijn de grootste games dus League of Legends, Counter-Strike, Dota 2 en Fortnite. Mm-hmm. Dat zijn echte tier 1's op dit moment. En daarin ga je dan door naar de tier 2's zoals PUBG, StarCraft, dat soort cultnamen.
Ja.
En vervolgens heb je tier 3's, dat zijn dus de kleinere games die nog echt moeten groeien. En dan moet je denken aan een FIFA en dat soort games.
Oké, en wat is jullie rol in deze wereld?
Nou, vanuit bij ons eSports Experts, wij bekijken dat nu de andere kant dan Asterion dat doet, vanuit de marketingkant. Dus wij zijn echt om die verschillende partijen in eSports en gaming bij elkaar te brengen. Nou, het kunnen teams zijn zoals Asterion, het kunnen streamers zijn, het kunnen de gamers zelf zijn. Maar denk ook aan de evenementenlocaties zoals in Ahoy Rotterdam. Dus dat zijn verschillende partijen die heel veel te maken hebben met eSports en daar ook allemaal bij betrokken zijn en willen zijn. Maar die zijn er nog niet allemaal. En ons is de taak om e-sports naar het volgende level te brengen voor hun. En eigenlijk e-sports in Nederland ook te laten groeien daarmee.
En wat is jouw rol?
Ik ben de originele oprichter achter Asterion. Dus zoals je net zei, een van de grootste teams hier in Nederland. Mijn focus daar binnen in het bedrijf is eigenlijk de e-sports tak, zo gezegd. Sales tak, we hebben natuurlijk algemeen management tak en zo. Maar ik ben echt focus op de teams, de spelers die we hebben. Zorgen dat ze op tijd op toernooien aanwezig zijn. Zorgen dat sponsor implementaties op de juiste manier gaan met de spelers.
Hoe ziet zo'n team eruit? Is dat een elftal?
Ligt aan de game in dit geval. Dus bijvoorbeeld met een StarCraft is het echt 1 tegen 1 waarin wij spelen. Maar heb je dan bijvoorbeeld een Counter-Strike, dan is het weer 5 tegen 5. Mm-hmm. Het gaat puur om hoe de maker van het spel zijn game heeft ingericht. En hoe vervolgens de toernooi-competitie eruit ziet met de verschillende modes in zo'n game.
Dus in jouw team zitten meerdere mensen, maar er zit één specialist bijvoorbeeld op StarCraft en de andere doet weer dat. Precies. Maar zitten ook samen, doen jullie ook weer...
Nou, natuurlijk proberen we ergens learnings uit van elkaar te halen. Bepaalde dingen, hoe je moet focussen en zo, die zijn wel hetzelfde in games. Maar uiteindelijk is de manier van trainen bij de verschillende games weer heel erg anders.
Ja.
Bijvoorbeeld met StarCraft werken we samen met Team Liquid die in Utrecht zitten, die ook een goed StarCraft team hebben.
Mm-hmm.
Die weer bepaalde skills missen van onze speler. Dus hij gaat vaak naar Team Liquid toe om daar mee te trainen met hun.
Mm-hmm.
En daar hebben we weer een NDA om bepaalde tactieken weer niet uit te laten lekken.
Ja.
Counter-Strike is dat veel opener. Daar hebben we een bepaalde groep op Facebook. waar dan alle teams van Europa in zitten. En dan kunnen we eigenlijk gewoon schedulen met elkaar van oké, dan en dan gaan we met die spelen, dan en dan gaan we met die spelen.
Ja. Ja, en je zegt net tactieken niet uitlekken en dat is natuurlijk super belangrijk, want daar gaat ook best wel wat in om in de e-sportswereld.
Ja.
Kunnen jullie wat statistieken ophoesten wellicht?
Ja, nou, een hele hoop. En enerzijds is het natuurlijk een hele hoop geld dat erin omgaat. Maar ik denk dat voor heel veel mensen, zeker in Nederland, die hebben nog geen idee van hoe groot het wereldwijd is. Ik heb wat cijfertjes meegenomen. Fortnite vorig jaar, moet ik het goed zeggen, meer dan 1 miljard uur gekeken naar alleen de game Fortnite al. Dus gespeeld nog veel meer, maar echt gekeken naar andere gamers die dat spelen, meer dan 1 miljard uur.
Ja. Gaming tussen zitten, dat is niet alleen
e-sport. Nee, maar de e-sports en gamen, nou goed, het gaat over de hele categorie in dit geval natuurlijk. League of Legends, dat weet jij misschien beter, 99 miljoen mensen naar gekeken naar de League of Legends, de WK-finale noem ik het even. Dus het is echt enorm, het is echt qua zichtbaarheid, soms moet het nooit echt te vergelijken met bijvoorbeeld een Super Bowl zelfs wel.
Ja, dus teams spelen tegen elkaar en gewoon via internet, Twitch geloof ik.
Ja, en een stadion om mee te kijken. Maar zeker
stadion ook.
Zeker, ja. Maar ook natuurlijk online. Daar zit natuurlijk de grootste groep van die 99 miljoen. Die zit natuurlijk via afstand online naar die wedstrijd.
Ja, want ik heb wel eens video's gezien van zo'n stadion wat gewoon helemaal vol zit met mensen.
Ja, recent in Ahoy nog. Goed, voor de veel mensen die dat niet gezien hebben. Maar Ahoy dat gewoon uitverkocht is voor de Europese kampioenschappen. Makkelijk gezegd, League of Legends weer zitten daar gewoon plus 10.000 man ook in het stadion te kijken. Ja. Heel tof om bij aanwezig te zijn. Iedereen die van sport houdt, vind ik, die moet daar ook eigenlijk een keer naar gaan kijken. Overlapt heel veel met een sporttoernooi, maar de beleving is totaal anders dan met een tenniswedstrijd bijvoorbeeld in Ahoy natuurlijk.
Ja, en het gaat ook redelijk professioneel aan toe. Hè? Ik begrijp ook echt dat spelers, ik weet niet of het in Nederland ook gebeurt, maar die worden echt gerecruiteerd en die worden bij elkaar in een huis gezet als team. Die worden echt getraind. Want daar gaat best wel wat in om. Hè?
Je kan het zelfs nog erger maken eigenlijk. Wat voor veel mensen helemaal een eye-opener vaak is. We zitten nu in een soort nieuwe era van e-sports, zoals we dat zeggen. De franchising era. Hmm. Waarin je dus ziet dat een game als League of Legends, maar ook een Overwatch, een Call of Duty binnenkort. Die starten een hele nieuwe league die opgebouwd is zoals de NBA of de NFL in Amerika. Waarin teams zichzelf dus inkopen voor een groot bedrag om een permanente plek te hebben in die league. Ja. En dus permanent mee te mogen spelen. Dus er is geen degradatie.
Dus niet op basis van punten of zo?
Nee, wat we hier normaal kennen in Europa natuurlijk. Waar de Eredivisie hebben en de slechtste teams die degraderen. De beste teams van de vorige league die gaan omhoog. Okay. Dat heb je dan niet meer. Hm. Terwijl dat normaal eerst overal was in e-sports. Waardoor teams in één keer veel meer stabiliteit hebben. Maar het kost ook wat. League of Legends, als je daar wil inkopen, kost het je 10 miljoen. Als je vervolgens wilt inkopen in de Overwatch League, kost dat je 20 tot 60 miljoen. Aanvankelijk aan welke stad je wilt zitten. En daar proberen ze dus weer het traditionele sportmodel te pakken. Hey, we representeren een stad. Ja. Met London Spitfire die meedoet en Philadelphia Fusion en dat soort teams allemaal.
Jij noemde het even de Super Bowl. Hoe verhoudt e-sport zich nou tot andere sporten qua grootte, qua fans?
Want heel veel mensen, je ziet dus nu in e-sports echt heel erg dat we een soort Ponzi scheme aan het voeren zijn volgens heel veel mensen. En dit is echt afbraak van mijn eigen business wat ik nu ben roepen, maar heel veel stats worden op een foute manier gemeten, waardoor ze veel groter lijken dan dat ze echt zijn. Waarin je op tv heb je echt partijen die gewoon echt bewaken dat die nummers goed gerapporteerd worden, die heb je in e-sport niet. Dus een Riot Games uitgever van League of Legends die ook de competitie runnen, die geven zelf eigenlijk die nummers aan en vervolgens gaan teams dat naar buiten brengen naar sponsoren.
Ja.
Die zijn natuurlijk heel erg gebaat bij hoe groter die nummers, hoe beter. Want daar komen investeerders op af, daar komen sponsoren op af en dat soort dingen allemaal. Maar echt zo'n partij die daar echt in zit en echt zegt van nee, maar dit is de standaard meetmethode die wij hebben.
Mm-hmm.
Die bestaat nog niet. En ik denk dat daar een enorm probleem zit, dat we daarom nog niet dingen kunnen roepen als hey, we zijn groter dan de Super Bowl of wat dan ook.
Mm-hmm.
Wat misschien wel zo kan zijn, maar we hebben geen garantie dat dat ook echt zo is. Ja. En ik denk dat daar altijd een enorm gevaar zit, dat ze grote dingen roepen. Dat een bepaalde sponsor dan of investeerder denkt van, hé, dit wil ik graag doen. En in één keer blijkt het toch niet zo te zijn. Diegene is enorm teleurgesteld, heeft misschien heel veel geld verbrand op die manier.
Ja.
En kan dat niet terugzien. Ik denk dat daarin op lange termijn wel wat problemen kunnen komen als ze dat niet gaan oplossen.
Ja.
Maar we zitten nog op het punt dat het opgelost kan worden. We zijn nog niet zo ver erin dat echt een probleem op dit moment is.
Oké. Neem mij nog heel eventjes mee terug. Hoe verloopt zo'n game nou eigenlijk? Zo'n, niet de game, maar zo'n wedstrijd. Je zit in een stadion. Neem eens even mee. Hoe gebeurt dat? Zitten de mensen te kijken en waar kijken die mensen dan naar? En heb je commentators? Of hoe verloopt dat?
Nou ja, goed, Amon, jij bent er dagelijks in bezig. Ik denk dat jij daar het allerbeste kan vertellen.
Hoe de show wordt opgebouwd.
Ja, maar willekeurig voorbeeld.
Ja, nou, als we StarCraft pakken, dat is echt in studio's. Waar van één of twee grote stadion events per jaar. Dat is Intel Extreme Masters in Katowice. Natuurlijk de wereldkampioenschap van e-sports. En BlizzCon, dat is ook genoemd de eigen wereldkampioenschap van alle Blizzard games.
Mm-hmm.
Daarop heb je vooral studio's die groot gevuld worden. Met zo'n groot podium waarop je het grote scherm hebt waar mensen op mee kunnen kijken. Daarnaast heb je twee booths waar spelers in zitten, geluidsdicht. Want je mag niet kunnen horen wat mensen om je heen roepen, wat de commentator roept. Dat kan dingen weggeven over de game, wat je normaal niet mag weten. Dus dat is aan de ene kant hoe je kijkt. Maar aan de andere kant is er natuurlijk een hele show gewoon omheen gebouwd. Je hebt presentatoren, je hebt commentatoren die daar allemaal mee bezig zijn. En zorgen dat het gewoon een leuke show is om naar te kijken. Aan de ene kant wil je als fan zien hoe de beste spelers hun spel spelen. Op de ene kant ervan leren, twee.
Wordt dat nog op een groot scherm, zie je het hele speelveld? Of?
Ja, precies. Je groot scherm daar hangen inderdaad. En daar kan je op kijken. Aan de andere kant moet het ook een beetje entertainment zijn. Er moeten grappen tussendoor, het moet een beetje luchtig zijn.
Het is een beetje die commentators die er een beetje eigenlijk daar overheen...
Ja, met een game als StarCraft is het gewoon enorm ingewikkeld.
Ja.
Ik zelf vind het altijd het moeilijkste spel in e-sport samen met Dota.
Mm-hmm.
Waarin er zoveel dingen tegelijkertijd gebeuren.
Wat zo'n spel, is dat een schietspel of...
Eventjes. Het is eigenlijk zoals de oude Command & Conquer games.
Oké, okay, ja. Strategie games.
Strategie games waarin je een leger aanvoert. En daarmee dus het leger van de tegenstander kapot moet maken.
Ja.
En op die manier bouw je dus een economie op, een leger vervolgens.
En net zoals bij voetbal zitten de mensen langs de lijn, eigenlijk de commentators die...
Precies. Ja. Die zitten vaak dan in een studiootje daarnaast. Die kijken live mee en geven commentaar erop.
Ja, en dat is dan live. En dan heb je vervolgens nog dat het ook gestreamd wordt.
Ja, het wordt allemaal live uitgezonden op dus Twitch, YouTube, Facebook, Twitter. Eigenlijk alle grote platformen die we daarin kennen. Twitch is natuurlijk uiteindelijk gewoon Amazon.
Ja, ja.
Dat is ook een van de big names. Die manier,
een van de grote merken die zijn ingestapt natuurlijk al in e-sports met overname van Twitch.
Ja.
Ja.
En wie stapt hier nou in? Zijn dat dan die stadions of zijn het voetbalclubs? Ik hoorde J-Lo een e-sports team had.
Ja, nou ja, heel veel. In Nederland kent iedereen denk ik ondertussen de E-divisie wel. Waaraan alle Eredivisieclubs zijn ingestapt. En met hun, ook hun huidige sponsoren. Maar zeker als je naar Ajax kijkt. Die hebben ook een aantal nieuwe partijen aangesloten. Die ook in de meerwaarde zien van de doelgroep die achter e-sports zit. Nou, de E-divisie zelf. Net als de Eredivisie heeft ook zijn eigen sponsoren en partners. Nou, overlapt enigszins met de Eredivisie ook weer. Maar ook een aantal nieuwe partijen. Maar goed, wat je zegt, J-Lo. Bekende mensen. Drake heeft geïnvesteerd in 100 Thieves team. Echo Fox. Nou, Rick Fox is een oude NBA-speler die je daarin geïnvesteerd heeft. Nou, een hoop gedoe geweest over hem ook de laatste tijd. Maar goed, dat terzijde. Maar goed.
Gelijk had overigens.
Maar had hij wel zeker gelijk in dat.
Was dat?
Nou, er was een stukje discriminatie binnen de organisatie, waardoor hij misschien uit zou stappen. Maar dat is eigenlijk gelukkig niet gebeurd. Maar goed, veel bekende mensen die instappen en die er ook door de meerwaarde van
die zien. Gaan dus zo'n team...
Nou ja, enerzijds is het voor hun ook een investering natuurlijk. Zij investeren aan de ene kant geld, om aan de andere kant misschien ook weer geld in te verdienen. Maar heel van die gasten, die game zelf ook, die vinden het zelf ontzettend leuk om daarbij betrokken te zijn. Dus,
Het is natuurlijk ondenkbaar dat je als soort van privé persoon Ajax zeg maar hebt, maar misschien de digitale variant.
Hoe ondenkbaar is dat? Hoeveel teams zijn geëigend door Olyshak?
Ja, nou, wat dat betreft is het wel bijna te vergelijken. Ja.
Ja,
gaat ook misschien niet om dezelfde bedragen waar het om een miljarden gaat, maar het gaat zeker ook, ook bij die grote teams om heel op geld.
Ja. Je ziet ook hele andere partijen die je misschien niet zo verwacht. Bijvoorbeeld WWE als netwerk is eigenaar van Cloud9. Wat een van de of eigenlijk het grootste e-sport van Amerika is daarin.
En merken? Zijn er dan geen slimme merken die zeggen, hey, ik wil eigenlijk een eigen e-sports team?
Ja, zeker. Bijvoorbeeld een van de grootste teams in Duitsland is Alternate Attacks. Wat ik altijd een enorm mooi voorbeeld vind. Want het is niet een van de huge-ass merken die we kennen. Maar het is wel een bedrijf die er al bijna 10 jaar mee bezig is. Mm-hmm. En al 10 jaar lang een eigen team heeft voordat e-sports überhaupt groot was. En wat dan ook, zaken zal een core doelgroep daar zitten. Van de gamers die daar hun onderdelen kopen. Alternate is uiteindelijk gewoon een grote web.
Zij hebben dan een eigen team, maar hoe gaan andere merken hiermee om? Wat halen zij eruit en hoe investeren zij hierin?
Heel veel sponsoren en partnerships, zeker internationaal. Red Bull zie je natuurlijk heel veel terug. Met een van de grootste. Dan heb je het eigenlijk meer over een streamer, Ninja natuurlijk. Die vooral heel veel streams en leuke filmpjes maken, tof filmpjes maken. Nou, dat is zelfs een Red Bull atleet geworden. Nou goed, dan zijn ze daar redelijk streng in.
Oh, Ninja is een speler, hè?
Wat zeg je?
Ze hebben al heel lang Red Bull atleet in e-sport.
Ja.
Maar Ninja is een speler, toch?
Ja.
Nou ja,
een streamer. Okay. Dus die speelt niet meer in de competitie met teams mee, maar die maakt
dat doet
zin.
Wel. Ik denk dat daarin een belangrijk verschil is. Fortnite is echt een casual game eigenlijk. Mm-hmm. Het is op e-sports gebied niet in diepgaand genoeg. Mm-hmm. Waardoor een streamer die vooral voor de fun speelt, eigenlijk wordt uitgenodigd.
Gewoon lekker solo thuis,
voor de fun speelt, toch wordt uitgenodigd om mee te doen in de grote competitie, omdat hij gewoon heel veel kijkers trekt.
Ja,
daarin zie je dat die game toch
veel kijkers, waar moet ik aan denken?
Ik denk dat hij, als hij live is, zo'n 100.000 man meekijkt.
Okay.
Ja. Hij is wel echt een van de top 3 op Twitch op dit moment.
Ja.
Ja, nou ja, goed, en als je kijkt naar zijn volgers op YouTube en Instagram, nou goed, 22 miljoen volgers geloof ik op YouTube. Ja, dat is enorm.
Super interessant, we hebben het eigenlijk net een beetje over, je kan het team ownen, je kan het sponsoren, maar dat soort partijen, of dat soort mensen eigenlijk, ja, dat zijn een soort van influencers.
Zeker.
Dat is natuurlijk super interessant, maar wat voor samenwerking ontstaan hoe ziet dat eruit?
Nou, zo, ja goed, het is een tig van leuke...
Eerst maar, dan ga ik hem
is goed. Nee, super veel merken die stappen bij die gasten. Inderdaad, even bij Ninja blijven. Red Bull, wat ik net noemde, is daarop ingezet. Maar ook Uber Eats stapt daar bijvoorbeeld op in. Die zien gewoon, er is natuurlijk best wel denk ik een link met jongens die thuis zitten te gamen. Mm-hmm. En nou goed, eten bestellen omdat het gemakkelijk en snel is.
Ja.
Nou, die gaat via zijn gamer kortingen weggeven. En dat werkt heel goed. Volgens mij de laatste activatie was volgens mij binnen een dag waar alle kortingsbonnen vergeven. Nou, het zullen er vast een hele hoop zijn geweest. Nou goed, ook andere gamers, Shroud, die stapt in met Postmates. Eigenlijk een vergelijkbaar merk als Uber Eats.
Mm-hmm.
Die zien allemaal daar wel de meerwaarde van in. Maar ook kledingmerken die instappen. Nou, Puma, Adidas als kledingsponsor. Maar ook Armani die instapt als kledingsponsor van een merk, van een team.
Oké, Armani is wel een hele...
Ja, Armani Exchange. En goed, ik zit niet helemaal in dat wereldje, maar dat is volgens mij een betaalbaardere variant van een duur Armani-merk.
Ja, en die zitten dan... Achter een...
Nou, die sponsoren een team. Dus het zijn echt net als met voetbal.
Ja,
denk aan Nike en Adidas en voetbal. Ja. Doen zij dat ook.
Ja, want je hebt allemaal eigen tenue. Ik heb je ook wel eens... Over mij heb je nu ook een...
Ik krijg altijd e-sportjes.
Ja.
Kijk, er is zoveel opgestuurd van allemaal teams waar we tegen
spelen. Ja, tuurlijk.
Voetbal
doen
we ook als
shirt. Shirtwisselen. Ja, tuurlijk. Superleuk.
Ja. Ja, mooi. Dat klinkt nog wel een beetje plat. Zo van, ik ben nu aan het streamen. En by the way, ik strooi nog even wat Uber Eats bonnen met korting.
Ik kan vertellen hoe wij het als team doen. Want natuurlijk, je hebt aan de ene kant inderdaad dat hele saaie platte sponsor. Mm. Waar we allemaal over lullen dat het niet werkt. Maar dat hebben we allemaal nog steeds doen.
Ja.
Wat wij bij als team doen, proberen dat altijd een beetje te mengen met een echte activatie.
Ja.
Dus aan de ene kant heb je echt de videoseries waarin we echt ingaan op het merk. Kijken hoe we dat kunnen koppelen aan iets dat wij doen. Dus bijvoorbeeld, we hebben een tijdje met Red Bull gewerkt en daar wilden we toen video's over maken over hoe spelers trainden eigenlijk in de sportschool en dat soort dingen, hoe ze daar Red Bull bij konden werken en hoe ze dat uiteindelijk hielp bij...
Trainen, dan denken de mensen van, dat zijn uren achter de console, hè? Maar trainen, dat is ook fysiek trainen involved.
Dus console niet meer als voorbeeld aan,
Okay.
Op de computer.
Ja. Valt door de man als een noob.
Ja. Er wordt ook veel op consoles gespeeld hoor.
Dat niet
voor 99%
op de computer. Maar fysiek sporten dus?
Ja, zeker. Wat uiteindelijk heel veel mensen vergeten is dat jij 5 uur lang op zo'n podium kan zitten, soms op een dag.
Oh.
En dan moet je heel lang je concentratie vast kunnen houden. Nou ja, als jij fysiek niet in orde bent, gaat die 5 uur never nooit lukken. Dat wordt nu wel moeilijk. Dus onze spelers moeten niet alleen veel uren in de game besteden, maar ze moeten ook gewoon iedere dag naar de sportschool gaan. Ze moeten gezond.
Ja, maar dat lijkt me dus ook voor sportmerken, die link dan al sterk. Maar ook mensen, Uber Eats snap ik ook, misschien wel goed eten. Ik kan niet alleen maar op popcorn, Snickers en Red Bull overleven natuurlijk.
Nee, eens.
Met Red Bull hadden we een regel waarin ze zeiden van ze mogen er niet meer dan 1 per dag drinken bijvoorbeeld.
Ja.
Want als je er over al die waardes heen gaat, dan kan dat niet goed zijn voor je focus. Terwijl als je Red Bull neemt in dat laatste uurtje dat je toch begint in te kakken, kan het je wel heel erg helpen.
Ja.
Op die manier was de communicatie wel ook eerlijk, zeg maar, van hoe kunnen we echt die prestatie verbeteren.
Ja.
In plaats van dat het is om zoveel mogelijk alleen maar te verkopen.
Ja. Wat zijn nou echt mooie voorbeelden die zelf ook inspirerend vinden? Van kijk, zo zouden merken hier dan echt op in kunnen haken.
Ik vond Snickers in Amerika heel erg gaaf. bij de E-League. Mm-hmm. Dus dat was een van de Turner Broadcasting System, een van de grootste sport-tv-zenders in Amerika, die zijn eigen league gingen bouwen. Die had een Counter-Strike-competitie met 1,5 miljoen prijzenpot neergezet. Wat ook echt in een grote...
Counter-Strike is volgens mij rennen, schieten. Ja. Ja, ja. Dat is echt een shooter, twee teams. Is het Capture the Flag-achtige dingen?
Nee, het is bontplanten en ontmantelen.
Oké.
Dat is ons favoriete thema met z'n allen.
Ja.
Dus zij hadden met Snickers dus een activatie gedaan waarin ze zeiden van you're not you when you're hungry, zoals de bekende
reclame
die je op tv hebt. En daarin gingen ze de highlights pakken van de slechtste momenten van iemand in het spel. Dus als iemand echt een enorme blunder maakte, dan was dat de highlight van de week. En dat was de you're not you when you're hungry.
Ja, had je snickertje nodig.
Ja, precies. Die vond ik zo leuk, want dat was enorm hilarisch wat je daar allemaal zag gebeuren. Want ook pro's maken natuurlijk wel eens fouten gewoon.
Ja.
Maar om dat dan even zo te zien met zo'n commentator die dat nog even erger maakt.
Ja.
Geweldig.
Dat is wel humor.
Nee, ja, leuke merken. Ook Burger King heeft in Spanje een tijd terug een activatie gedaan waarin je Burger King.
Oh, ja.
Ja, die hadden Burger Clan opgericht, een soort van e-sports team.
Ja.
Waar je dan, dat was wel via de console, via je PlayStation. Er was ook een samenwerking met PlayStation. Die gasten kon uitnodigen om tegen hen te spelen. En tijdens het spelen namen die pro-gamers jouw bestelling op. En die werd dan ook, als je verloor, want je verloor meestal van de pro-gamers, werd die bestelling naar jou toe thuis gestuurd. Dat is dan een hele leuke manier om e-sports met je productkennis te laten maken. Dus in dit geval het bezorgen van een bepaald product.
Ja, ik zag dan dat er weer een hele andere campagne van Burger King waarin ze in de file gingen bezorgen. Zeg maar ook, dus ik snap die link wel, nu dat ze het ook thuis doen. Ja,
heel leuk. Nou, heel veel goede voor, maar ook in Nederland niet te vergeten. Mm-hmm. De LEC League of Legends in Ahoy. Kia is partner van hun, die hadden in Nederland Sweet to Annie. Dat is een omaatje, noem ik het even. Die
slecht ontvangen overgestoord.
Ja, nou, oké, maar het gaat even om de manier hoe...
Ik vind het wel heel slecht voor.
Ja, maar het gaat wel om hoe merken het wel inzetten en ook wel zien hoe ze het kunnen gebruiken en of het dan werkt of niet werkt. Maar merken zijn er wel mee bezig, ze proberen daar wel... ook echt wel een toffe activatie van neer te zetten. En activeren van een sponsorship is nog altijd het allerbelangrijkste. Naam op plak is 1. En vervolgens die mensen ook echt betrekken en emotioneel laten zien dat je er betrokken bij bent. Mm-hmm. Of het nou werkt of niet, is nog altijd wel the way to go.
Om door te gaan of het werkt of niet. Ik denk dat daarin wel belangrijk is dat je met een partij om tafel gaat die ergens van tegen iets in de doelgroep kent. Dus met iemand als Pim of iemand als mij moet je echt gaan praten om te kijken van werkt deze manier van communiceren.
Is het merk überhaupt geschikt?
Ja,
merk is altijd wel geschikt bij een doelgroep. Je moet dus allereerst eigenlijk gaan kijken van welke game past überhaupt.
Ja,
dat is één.
Game heeft een andere doelgroep.
E-sports is hetzelfde als sport eigenlijk. En, en voetbal is League of Legends. En Dota is hockey bewijzen van.
Ja.
En elke achter sport, net achter elke achter game, hangt ook weer een andere doelgroep en community.
Ja.
Ik denk dat je daar eerst moet gaan kijken van oké, welke doelgroep past überhaupt bij mij? En vervolgens wat is de communicatie die bij die doelgroep past? Want op het moment dat je het op je eigen manier gaat blijven doen, zoals merken nog steeds heel erg fijn en veilig vinden.
Mm-hmm.
Ga je direct op je bek in e-sport.
Je
zal je moeten aanpassen aan de fanbase.
Ja.
Nou, we hebben in Nederland natuurlijk wel een heel goed voorbeeld. Met Sankin.
Die hebben voorbij zien komen.
Ja, iedereen heeft denk ik voorbij zien komen die iets van interesse heeft in e-sport. En een super toffe activatie geweest. Om meer bloeddonoren te krijgen. Dus die hebben inderdaad enerzijds getest, mensen laten testen op het toernooi zelf, welke bloedgroep ze hebben.
Mm-hmm.
En daarmee kon je een character of een skin krijgen in de game. Ook daarbij of dat een nuttige skin of character is, nou, dat is ook weer wat anders. Maar daarbij zie je wel, dat zijn super goede manieren gebruiken. Maak van een element uit de game, de first blood. En de first blood, de eerste keer bloed prikken of bloed doneren. Mm-hmm. En dat is een hele natuurlijke link. En daarom dat het zo natuurlijk is, slaat ook heel goed aan het maatschappelijk aspect, waardoor Riot Games daar natuurlijk ook weer bij betrokken is en dat interessant vindt. En vandaag toevallig het nieuws komen dat ze ook naar Amerika gaan en met Team Liquid een samenwerking gaan opstarten om ook in Amerika voet aan grond te krijgen met bloed doneren.
Oh,
ja,
dat is goed.
Heel tof.
Ja, ja, dat ik prijs gewonnen had ik gezien.
Ja.
En dat is een mooi voorbeeld van Nederlandse bodem. En wat gebeurt er allemaal in Nederland? Lopen we voor? Lopen we achter? Ik denk dat ik het antwoord wel weet. Ja, wij lopen heel ver voor.
Heel ver achter. En dan denk je, oké, heel ver achter. Maar dan doe dat nog een keertje keer 10. En dan kom je ongeveer op hoe ver wij achterlopen.
Ja, want jij had al een keer verteld dat in Nederland... dat weinig gebeurt, omdat het heel erg internationaal georiënteerd is.
Ja, precies. De gemiddelde Nederlandse e-sportkijker kijkt niet naar Nederlandse content. Dat is de eerste fout die inderdaad adverteerders ook vaak maken. Ze willen Nederlandse content hebben om puur Nederlanders te targeten.
Ja, maar dus Nederlandse e-sporters hoeven niet per se een Nederlands publiek te hebben, bijvoorbeeld.
Nee, sterker nog, dat hebben ze vaak niet.
Nee.
Althans, ze hebben wel wat Nederlands publiek, maar ook. Dat is een kleiner percentage dan bijvoorbeeld Duitsland, UK, Amerika, dat soort landen. E-sports is een borderless sport, zo gezegd. Het is opgebouwd vanuit de top van de wereld. En nu zijn we naar beneden aan het gaan van, oh, maar we moeten ook een lokale strategie hebben, want merken willen dat. Hoe doen we dat?
Ja.
Kijken we met z'n allen paniek om ons heen, van dat zijn we helemaal niet gewend. Ja. We zijn gewend om vliegtickets te kopen en aan de andere kant om de wereld te gaan.
Ja.
Dat is e-sports. En daarin, dat merk je ook in alles terug. Mensen hebben zoiets van, ja, ik zit op Twitch. Ik kan nu klikken op wereldkampioenschappen. Of je kan klikken op een Nederlandse stream met minder goed commentaar, minder goede productie en dat soort dingen.
Ja, nou goed, je ziet bij de jongere doelgroep zie je het nog wel af en toe terugkomen. Kijk, een Realistic. We hebben het wel weer over streamen, maar niet echt de e-sport zelf.
En dan heb je het ook gaming en ook een veel jongere doelgroep.
Ja, die heeft een hele jonge doelgroep, maar die heeft wel dus ook een Nederlandse doelgroep. Waar dat voor een Nederlandse merk wel weer interessant kan zijn om aan te kijken. Dubbel fris.
Ja, exact. Samen. En ja. Volgens mij hebben wij ook wel eens wat gedaan met Realistic.
Ja.
Ik hoorde laatst dat hij bijvoorbeeld ook betrokken is geweest bij Bright. De Bright Event, waarbij die toch...
Ja, dat soort jongens worden heel veel ingezet. Ook die streamers, ook bijvoorbeeld van FIFA, omdat die hebben een redelijk grote groep en voor Nederlandse begrippen volgers. Dus een FC Roelie, die maakt vooral ook meer vlogs en leuke filmpjes.
Precies, die doen dat erbij.
Die doen dat erbij, maar dat is het middel en is de reden zijn volgers is wel gaming in hun geval.
Ja.
En die worden heel veel ingezet door activatie. Nou, voor de mediamarkt, die kunnen inzetten voor een activatie in de winkel of een Puma of een kledingmerk.
Ja.
Wat een natuurlijke link is en een jonge doelgroep voor hun betrekt. Maar goed, zeker het e-sports verhaal, echt het professioneel gamen, daar is de link met Nederland, de Nederlandse volgers veel kleiner. Ja,
ja, ik denk dat wat je ziet bij een Royalistic, heb je 9 tot 14 een beetje als doelgroep. Daarna leer je gewoon Engels.
Ja, precies.
En dan kom je erachter dat er veel meer content is dan alleen de Nederlandse content. En ja, net als ik heb altijd Engelse content gekeken. Want toen ik nog jong was en naar YouTube en dat soort dingen keek,
was dat
partnership überhaupt niet eens.
Nee.
En alles was Engels eigenlijk. Ja. Dus van daaruit hebben heel veel e-sports fans die nu in de 18 tot 34 bracket zitten qua doelgroep, die zijn ook niks anders gewend dan Engelse content.
En dat wil natuurlijk niet zeggen dat het voor merken super interessant is om iets met e-sports en gaming te gaan doen. Je kan natuurlijk op een heel andere, meer creatieve activatie inzetten. Dat hoeft niet per se met een team of met een atleet of in een toernooi te zijn. Maar recruitment. Ja.
Die deden het gewoon op internationaal vlak.
Ja.
Omdat ze wisten, daar op internationaal zitten de Nederlandse kijkers.
Ja.
Maar het kost voor ons eigenlijk evenveel om dat internationale gedeelte te sponsoren als wanneer we een normale voetbalwedstrijd. Als we sponsoren die puur Nederlanders start. Maar hier hebben we veel meer een doelgroep die we normaal niet targeten.
Ja.
Dus qua investment is e-sport nog een stuk lager dan traditioneel sport.
Ja.
Maar op internationaal gebied target je wel nog steeds heel veel Nederlanders.
Ook, zeker.
En dan kan je vervolgens je activatie daaromheen laten focussen op die Nederlanders.
Ja, en zij hadden misschien het geluk dat de LEC daarna naar Rotterdam kwam.
Ja.
En wat dat natuurlijk heel mooi bij kwam kijken. Dus eigenlijk daardoor ook een hele toffe activatie. Ja, daarom. Ja.
Dus dat was toeval eigenlijk.
Ja, precies.
En even over de doelgroep. Hè. Misschien kun je daar ook wat meer over vertellen. Want je zou denken in eerste instantie dat, hoe ziet de doelgroep eruit? Ja, dat zijn met name jongens, zitten veel thuis. Maar volgens mij is dat wel een verkeerde blik van de doelgroep.
Nou, het zolderkamer imago is er wel een beetje vanaf, denk ik.
Ja, nou ja.
Ja, nou, het imago hangt er misschien wel nog aan, onterecht.
Want ik begreep namelijk dat de gemiddelde leeftijd veel hoger zou zijn dan je denkt dat het mensen zijn die op het algemeen...
Ja, het verschilt natuurlijk ook waar we net over hadden, heel veel per game, net als met een sport. Elke game heeft een andere doelgroep, dus de ene game heeft misschien een iets oudere fanbase. Nou, Fortnite is heel jong, er verandert heel veel in de game. Die jonge kinderen, die pakken dat wat makkelijker op.
Ja.
Maar goed, in League of Legends, Dota, goed, dat weet jij nog beter dan ik. Daar zit een wat oudere doelgroep achter.
Heel veel in de game die ik keer hoor.
Ja.
Dat een game anders, wat e-sport anders maakt dan een normale sport, is dat normale sport heb je gewoon voor 80 jaar al lang al dezelfde regels.
Ja.
En dat verandert nooit, de sport blijft hetzelfde. Terwijl in e-sport heb je dat de hele tijd de game door evalueert en nieuwe regels toevoegt, nieuwe dingen weghaalt, dingen weghaalt, nieuwe dingen toevoegt en zo. Daardoor blijft de game steeds fresh eigenlijk en steeds anders voor mensen om naar te kijken en
hou je de doelgroep vast.
En ook voor nieuwe jongens om interessant te maken en opnieuw te gaan spelen of te blijven spelen natuurlijk.
Ja, zeker. Je hebt aan de ene kant heb je als publisher natuurlijk je fanbase, je core doelgroep die het spel spelen, die uiteindelijk in het spel dingen moeten kopen via microtransactions. Mm-hmm. Aan de andere kant heb je e-sports ecosysteem die ook door moet runnen, waar sponsoren op moeten aanhaken om het team stabiel te houden en zo, waar je prijzengeld in moet investeren.
Okay.
Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Ja. Bepaalde publishers zijn daar heel goed in. Alhoewel ze ook hele domme fouten maken natuurlijk, want ze proberen gewoon dingen uit.
Ja, tuurlijk.
Riot Games is daar redelijk goed in aan het worden. Valve is daar redelijk goed in. Blizzard is daar op zich wel oké in. Natuurlijk echt oké, dus het maximale wat ik ze geef.
Kan beter dus.
Ja, maar bijvoorbeeld een Epic van Fortnite is echt gewoon garbage. Daar wil je gewoon niet mee te maken hebben als e-sports team, omdat ze gewoon een dag van tevoren in één keer aankondigen. We doen een update, jongens, en het verandert het hele spel.
Vlak voor een mega groot toernooi.
Ja, vlak voor een toernooi van 100 miljoen of zo. Dan zeggen ze, nu voegen we een zwaard toe. Als je dat zwaard hebt, kan je niet meer dood.
Ja, oké.
Okay. Dus je kan door een massa, kan je in één keer het hele spel winnen. Maar
dat en dus,
wij willen winnen omdat we goed zijn.
De beste zijn.
Ja. Het is ook niet heel erg betrouwbaar als je net een team hebt gesponsord en in één keer al die uren.
Stel je voor, je bent in één keer laatste, terwijl je normaal in de top 4 komt. En je puur omdat iemand dat zwaard heeft.
Nee, redelijk, ik hoor het nog onwijs groot, maar nog redelijk early days, zeg maar.
Maar daar heb je dus de hele afweging van een Epic Games die zeggen, we hebben onze core doelgroep die microtransactions moeten maken en we hebben onze e-sport doelgroep. E-sport doen we puur omdat we de pers daarmee lekker kunnen halen. Daarmee blijven we een beetje relevant.
Ja.
Mm-hmm. Maar de core doelgroep waar we geld verdienen, die willen dat soort updates hebben, wat het een beetje uit balans haalt en zo. Dus daar focussen we ook op.
Oké. Hey, eventjes als vraag. Kijk, stel ik ben een merk, ik wil er wat mee gaan doen. Ik denk van dat is een hele interessante kans, want ja, sowieso dezelfde opportunities als met traditionele sportsteams, sponsor ik, maar ook nog een keer die interactie en engagement van de spelers zelf, van de teams online. Ja. Hoe begin ik? Hoe stap ik in? Ja, je zei net al even iets van, nou, even kijken welke game, daar begint het mee. Ja. Welke game past, welke doelgroep?
Ja, je moet je heel goed gaan verdiepen in wat er bij zo'n game komt kijken. En dat kun je vaak niet zelf. Dan moet je echt iemand voor in de hand nemen die daar wel heel veel van weet en jou daarin kan begeleiden. Want er hangt heel veel emotie als bij gewone sport, ook aan e-sports. En het is enorm belangrijk om te weten welke elementen, zoals bij Sankin, je eigenlijk kan vertalen naar je eigen merk. Nou, wat sluit daarop aan? Hoe ziet de doelgroep eruit? Dat is ook voor heel veel teams en heel veel gamers nog niet heel duidelijk. Maar uiteindelijk wil zo'n merk vaak een groot bereik hebben. Dat kan niet altijd, maar daarom is het ook heel interessant. Kunnen we dan wel een bepaalde doelgroep, een kleinere niche doelgroep, met bepaalde kenmerken, een bepaalde leeftijd, met bepaalde interesses bereiken. Nou goed, voor heel veel merken kan dat ook super interessant zijn om daarop in te stappen.
Oké, okay, nou dan heb ik eigenlijk nog één laatste vraag, voordat ik ga afronden. Zou ik nog e-sport kunnen worden?
Nee.
Nee, ja. Oké, okay. Rest my case.
Ja.
All right. Nou, Pim, Amon, dank je wel voor jullie komst en deelname aan deze aflevering van What's Next in Influencer Marketing. Ik wil jullie alle twee heel veel succes wensen in e-sports. Maar goed, met jullie passie en expertise gaat dat zeker goed komen. En natuurlijk ook dank aan alle luisteraars en voor het checken van deze podcast. Dank je wel.
Geen dank.
Cheers.
E-sports. Helaas zit een carrière van mij er blijkbaar niet meer in, maar desondanks een ontwikkeling om in de gaten te houden. In Nederland zien we de eerste initiatieven van sporters die zich ook als influencer profileren. Deze zijn helaas meestal niet zo digital minded. En dat is dus wel even anders bij e-sporters. Deze gasten leven online en hebben een zeer betrokken fanbase. Sommigen hebben naast Twitch ook gewone social platformen waar zij hun fans meenemen in hun leven. Denk aan Royalistic of bijvoorbeeld Vivalosophy. En als e-sports ook in Nederland echt van de grond komt, weet je in ieder geval nu dat er meer is naast standaard sponsoring van een team. Thanks voor het luisteren en vergeet niet te abonneren of te sharen indien je dat nu niet had gedaan. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering over business-to-business influencer marketing. Met als speciale gast Marcel Molenaar, country manager Benelux bij LinkedIn. Uit recent onderzoek van Newreach blijkt dat in de US 31% van influencer marketing gericht is op de zakelijke markt. Ik denk niet dat we in Nederland al zover zijn, maar dat horen we dus over 2 weken. Graag tot dan!